Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om even een kijkje te nemen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook iets wat wij vandaag zullen kunnen doen. We gaan verschillende berichtgevingen aan u kunnen meegeven, waaronder ook een zeer heugelijke berichtgeving. We gaan voor eerst kijken naar wat de paus heeft aangegeven als een gebedsintentie, iets wat hij wou meegeven tijdens de heilige mis die hij opdraagt in het Casa Santa Marta. Dat is de plaats waar hij woont in het Vaticaan. En de paus die heeft eigenlijk een bijzondere aandacht gehad voor de gevangenissen. Hij wou aandacht vragen voor gevangenen die misschien wel te maken krijgen met overvolle gevangenissen, wat een ernstig probleem is in vele delen van de wereld, aldus Paus Franciscus.
Io vorrei che oggi pregassimo il problema del sovraffollamento nelle carceri. E dove c'è un sovraffollamento, tanta gente lì, c'è il pericolo in questa pandemia che finisca in una calamità grave.
Ik wil dat we vandaag bidden voor het probleem van de overbevolking in de gevangenissen. Daar waar er sprake is van overbevolking, zoveel mensen op één plaats, dat is tijdens deze pandemie echt een gevaar voor een ernstige catastrofe, aldus Paus Franciscus. Hij bad ook voor de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de gevangenissen, zodat ze eerlijke en creatieve oplossingen voor het probleem zouden kunnen vinden. Zoals u misschien al vernomen heeft, heeft de paus een noodfonds opgericht om mensen en gemeenschappen te helpen die zwaar getroffen zijn door de verspreiding van het coronavirus, wat ook natuurlijk zeer veel geld en middelen kost. Het noodfonds zal worden gebruikt om de getroffen gemeenschappen in de missielanden te begeleiden. De paus heeft een eerste bijdrage gegeven van $750.000. En hij vroeg katholieke instellingen die in staat zijn om te helpen een bijdrage te leveren via de pauselijke missiewerken. En dat is beter bij ons bekend natuurlijk als Missio. Een netwerk met de paus die meer dan 1110 bisdommen in de wereld helpt, voornamelijk gesitueerd in Azië, Afrika en Oceanië en ook een deel van het Amazonegebied. Een bijzonder nieuws uit Turijn. Gedurende een paar uur op stille zaterdag zal de belangrijkste reliquie, zeg maar, dat we hebben, dat het lijdensverhaal van Christus aan ons toont, dat is de lijkwade van Turijn, worden vertoond via het internet, via een live streaming. De bedoeling is om op die manier een tijd van bezinning te maken, zo zei de aartsbisschop van Turijn, Monseigneur Cesare Nosilia, maar dit in de hele wereld, om dit beeld van die heilige lijkwade beschikbaar te maken, die ons herinnert aan het lijden en de dood van de Heer, maar dat ook ons hart opent voor het geloof in de verrijzenis. De liefde is sterker, zei de aartsbisschop nog. Het zal dus mogelijk zijn, als u even gaat zoeken op het internet, moet u ongetwijfeld die link kunnen vinden waar ook via livestreaming dus de lijkwade van Turijn zichtbaar zal zijn. Dat is toch wel een vrij uitzonderlijk gebeuren en we mogen ook die oproep van de aartsbisschop daarin aanvaarden. Zoals ik u zei, kon ik u zeer heugelijk nieuws melden, ondanks deze coronavirustijden en het lijden en de moeilijkheden die daarbij komen kijken. Het is namelijk zo dat de kardinaal George Pell, die, zoals u misschien wel weet, beschuldigd werd in Australië van seksueel misbruik en ook veroordeeld was door de rechtbank, is nu vrijgesproken in hoger beroep. Alle rechters hebben unaniem verklaard dat het dus gaat over een oordeelfout. De belangrijkste leider, zeg maar, van de Australische kerk is dus slachtoffer geworden van een gerechtelijke fout en onrechtvaardigheid. Hij werd beschuldigd van dat seksueel misbruik en veroordeeld tot 6 jaar gevangenis, waarvan hij trouwens 1 jaar toch heeft moeten uitzitten. Het Hooggerechtshof van Australië zei echter dat er geen voldoende bewijs was. Zeg maar, totaal geen voldoende bewijs, want iemand die de zaak een beetje kent, die wist dat het echt een aanfluiting was, het feit dat kardinaal Pell daar veroordeeld was. Hij moet dus worden vrijgesproken. Een unaniem besluit van 7 rechters. Om toch maar even te zeggen dat het niet een zaak is van iemand uit de kerk met een bepaalde, ja, bepaald aanzien, een bepaalde functie als kardinaal zijnde, die de rechtsgang ontloopt. Nee, 7 rechters hebben unaniem verklaard dat de kardinaal onschuldig is. De High Court oordeelde dat de jury, die rationeel handelend over het geheel van een bewijsmateriaal, eigenlijk twijfel had moeten hebben over de schuld van de beschuldigde, met betrekking tot elk van de strafbare feiten waarvoor hij werd beschuldigd, en beval dan ook dat de veroordelingen worden vernietigd en het vonnis van vrijspraak in de plaats daarvan werd uitgesproken. De 78-jarige kardinaal is dus gelukkiglijk vrijgelaten uit de gevangenis. Bij zijn vrijkomen heeft hij gezegd dat hij op geen enkele manier een soort van negatief gevoel of een kwaadheid of een boosheid in zijn hart draagt ten opzichte van de aanklagers en dat hij altijd zijn onschuld heeft staande gehouden. Zo zei hij nog in 2017 het volgende.
I'm innocent of these charges. They are false. The whole idea of sexual abuse is abhorrent to me.
Ik ben onschuldig aan deze beschuldigingen. Ze zijn vals. Het hele idee van seksueel misbruik is een afschuwelijk idee voor mij. Een paar uur nadat het hof zijn beslissing bekend maakte, waar de paus natuurlijk onmiddellijk ook op de hoogte werd gesteld, celebreerde de paus de heilige mis. En misschien toch niet toevallig bad hij voor al diegenen die ten onrechte worden veroordeeld.
In questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù. Come i dottori della legge si sono accaniti contro di lui, è stato giudicato sotto accanimento, con accanimento, essendo innocente. Io vorrei pregare oggi per tutte le persone che soffrono una sentenza ingiusta per l'accanimento.
En de paus gebruikt toch wel een sterke taal. Hij zegt: in deze dagen van de 40 dagen tijd zien we hoe Jezus werd vervolgd en hoe de wetgeleerden zich onophoudelijk tegen hem keerden. Hij werd veroordeeld op basis van een meedogenloze haat, ondanks dat hij onschuldig was. Ik wil vandaag bidden voor alle mensen die lijden onder onrechtvaardige veroordelingen vanwege onverbiddelijke haat. Ja, hij zegt het natuurlijk niet met zoveel woorden. En natuurlijk op het moment dat een kardinaal wordt beschuldigd, is het belangrijk dat het gerecht, zeg maar, de mogelijkheid krijgt om alles te onderzoeken wat moet onderzocht worden. Laat dat duidelijk zijn. Dat is ook een standpunt trouwens dat het Vaticaan inneemt. Maar tegelijkertijd, wanneer men ziet dat een rechtszaak wordt opgebouwd uit fabels bijna, of feiten die totaal niet kunnen kloppen, ja, dan moet men gaan erkennen dat er een andere agenda, een andere drijfveer is. En jammer genoeg was die dus gericht tegen kardinaal Pell. Maar die tijd is nu gelukkig voorbij. We zullen moeten zien of dat dit ook betekent. De kardinaal zal ongetwijfeld terugkomen naar het Vaticaan. En we zullen zien of dat de paus beslist om hem al dan niet een bepaalde functie te laten bekleden binnen de Romeinse Curie. U weet dat hij verantwoordelijk is geweest onder meer voor het secretariaat van de economie. En hij was ook lid van de Raad der Kardinalen, die vooral diende om de paus te helpen bij het hervormen van de Romeinse Curie. Maar dat werk is eigenlijk bijna volledig voltooid ondertussen. En dus wordt het een beetje afwachten in welke wijze eventueel kardinaal Pell nog een plaats zou kunnen innemen binnen de Romeinse Curie. We wachten het af, we houden u zeker op de hoogte. Feit is dat onmiddellijk na de vrijlating er een verklaring kwam van het Vaticaan zelf, waarbij de woordvoerder zegt: de heilige stoel, die altijd vertrouwen heeft uitgesproken in de Australische rechterlijke macht, is verheugd over de unanieme beslissing van het Hooggerechtshof met betrekking tot kardinaal George Pell, die hem vrijspreekt van de beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen en het vonnis herroept. Door zijn zaak toe te vertrouwen aan justitie heeft kardinaal Pell altijd zijn onschuld staande gehouden en heeft hij gewacht op de vaststelling van de waarheid. Tegelijkertijd bevestigt de Heilige Stoel opnieuw de inzet om alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen te voorkomen en ook te vervolgen. Dus nogmaals, het is niet omdat er hier dus een valselijke beschuldiging is geweest aan het adres van kardinaal Pell, dat betekent dat andere slachtoffers van seksueel misbruik geen recht zouden hebben om die beschuldigingen te uiten en ook de juiste wegen te zoeken via justitie om die dingen aan het licht te brengen. De paus die heeft in de loop van zijn pontificaat daar ook altijd voor gestreefd. En dat is een beetje in navolging van zijn voorganger, die daar al mee begonnen was. Dat was natuurlijk paus Benedictus de 16e. Maar we mogen toch de Heer zeer dankbaar zijn dat deze beproeving, deze moeilijke tijd voor de kardinaal eindelijk ten einde is. Leuk detail is ook nog trouwens dat hij in de gevangenis heel veel brieven heeft gekregen van medegevangenen en dat hij eigenlijk zijn priesterschap is blijven kunnen uitoefenen ook op die plaats waar hij gevangen zat. Hij zal ongetwijfeld wel gedacht hebben aan bijvoorbeeld de wijze waarop de heilige Paulus ook in gevangenschap heeft gezeten en juist daar kracht gevonden om blijvend getuigenis af te leggen van onze Heer Jezus Christus. Ook in die moeilijke situatie. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. We gaan luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus, meer bepaald de catechese die de paus heeft gegeven op woensdag 8 april. En dat u ook kon meevolgen via Radio Vaticaan Live natuurlijk. maar ik had nog niet de mogelijkheid om u een vertaling te geven van die catechese. Dat is zeker voor zo dadelijk.
C'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à mon âme.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
Pensez au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
À répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes. Il est l'intendant des biens de Dieu.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nu luisteren naar een vertaling van de generale audiëntie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 8 april.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste settimane di apprensione per la pandemia.
In deze weken van ongerustheid over de pandemie die de wereld zo doet lijden, kunnen er onder de vele vragen die we onszelf stellen, ook vragen zijn over God. Wat doet Hij in het aangezicht van onze pijn? Waar is Hij als alles misgaat? Waarom lost Hij onze problemen niet snel op? Het zijn vragen die we stellen over God.
Sono domande che noi facciamo su Dio.
Het verhaal van het lijden van Jezus, dat ons in deze heilige dagen vergezelt, helpt ons eigenlijk. Zelfs daar worden zoveel vragen gesteld. Na Jezus in Jeruzalem triomfantelijk te hebben ontvangen, vroeg men zich af of hij het volk eindelijk van zijn vijanden zou bevrijden. Ze verwachten een krachtige, triomfantelijke Messias met een zwaard. Maar in plaats daarvan komt er een zachtmoedig, nederig hart aan dat roept om bekering en genade. En het is juist de menigte die hem eerder had geprezen die uitriep: kruisig hem. Degenen die hem volgden, verward en bang, lieten hem in de steek. Ze dachten, als dit het lot van Jezus is, ja, dan is hij de Messias niet. Want God is sterk, God is onoverwinnelijk. Maar als wij het verhaal van de passie gaan lezen, dan vinden wij een verrassend iets. Als Jezus sterft, is de Romeinse centurion, die geen gelovige was, geen Jood, maar een heiden, die hem aan het kruis had zien lijden en hem iedereen had horen vergeven, die zijn liefde zonder maat had aangeraakt, het is hij die beleidt: waarlijk, deze man was de Zoon van God. Hij zegt precies het tegenovergestelde van de anderen. Hij zegt dat God daar is, dat hij inderdaad God is. We kunnen ons vandaag de dag afvragen, wat is het ware gezicht van God? Gewoonlijk projecteren we in hem wat we zijn, tot het uiterste. Ons succes, ons rechtvaardigheidsgevoel en zelfs onze verontwaardiging. Maar het evangelie zegt ons dat God niet zo is. Hij is anders. En we kunnen hem niet kennen met onze eigen kracht. En daarom kwam hij dicht bij ons, kwam hij ons tegemoet. En juist met Pasen onthulde hij zich volledig, openbaart hij zich volledig. En waar heeft hij zich volledig geopenbaard? Aan het kruis. Daar leren wij het aangezicht van God kennen. Laten we niet vergeten, broeders en zusters, dat het kruis de kathedra van God is. Het zal ons goed doen om in stilte naar de gekruisigde te kijken en te zien wie onze Heer is. Hij is degene die niemand met de vinger wijst. Zelfs niet naar degenen die hem kruisigen, maar zijn armen wijd open doet voor iedereen. Die ons niet verplettert met zijn glorie, maar zich letterlijk voor ons laat uitkleden. Die ons niet met woorden lief heeft, maar ons in stilte laat leven. Die ons niet dwingt, maar ons bevrijdt. Die ons niet als vreemden behandelt, maar ons kwaad op zich neemt, onze zonden op zich neemt. En dit om ons te bevrijden van vooroordelen over God. Kijken we dan naar de gekruisigde. En dan openen we het evangelie. In deze dagen, iedereen in quarantaine en thuis. Neem deze twee dingen in handen. De gekruisigde. Laten we er naar kijken. En we openen het evangelie. En dit zal voor ons, laten we zeggen, als een grote huiselijke liturgie zijn. Want in deze dagen kunnen wij niet naar de kerk gaan. Kruisbeeld en evangelie. In het evangelie lezen we dat wanneer mensen naar Jezus gaan om hem tot koning te maken, bijvoorbeeld na de miraculeuze broodvermenigvuldiging, dat hij vertrekt. En wanneer de duivels zijn goddelijke majesteit willen openbaren, legt hij hen het zwijgen op. Waarom?
Perché?
Omdat Jezus niet verkeerd begrepen wil worden. Wil hij niet dat mensen de ware God, die nederige liefde is, verwarren met een valse God, een wereldse God, die zich met geweld opdringt. Hij is geen afgod, een idool. Hij is God die mens is geworden, zoals ieder van ons, en die zich als mens uitdrukt, maar met de kracht van zijn goddelijkheid. En wanneer wordt in plaats daarvan in het evangelie de identiteit van Jezus plechtig verkondigd? Als de centurio zegt, echt waar, hij was de zoon van God. Daar wordt gezegd, zodra hij zijn leven aan het kruis heeft gegeven, want men kan zich niet meer vergissen. Men ziet dat God almachtig is in de liefde en niet op een andere manier. Het is zijn natuur. Zo is hij. Hij is liefde. En je zou bezwaar kunnen maken, wat ga ik doen met zo'n zwakke, stervende God? Ik heb liever een sterke God, een machtige God. Maar weet je, de kracht van deze wereld gaat voorbij, terwijl de liefde blijft. Alleen liefde bewaakt het leven dat we hebben, omdat het onze zwakheden omarmt en transformeert. Het is de liefde van God die met Pasen onze zonden heeft genezen met zijn vergeving, die van de dood een levensloop heeft gemaakt, die onze angst heeft veranderd in vertrouwen, onze angst in hoop. Pasen vertelt ons dat God alles goed kan maken, dat we er met hem echt op kunnen vertrouwen dat alles goed komt. En dit is geen illusie, want Jezus dood en verrijzenis is geen illusie, het is een waarheid. Een realiteit. En daarom wordt ons op paasochtend gezegd, wees niet bang. En de schrijnende vragen over het kwaad, die verdwijnen niet plotseling, maar vinden in de vrezene de solide basis die ons in staat stelt om niet zomaar kapot te gaan, te breken. Dierbare broeders en zusters, Jezus veranderde de geschiedenis door zo dicht bij ons te komen en maakte er, hoewel nog steeds getekend door het kwaad, een geschiedenis van verlossing van. Door zijn leven aan het kruis aan te bieden, heeft Jezus ook de dood overwonnen. Vanuit het open hart van de gekruisigde bereikt Gods liefde ieder van ons. We kunnen onze geschiedenis veranderen door dichter bij hem te komen, door de verlossing die hij ons biedt om die te aanvaarden. Broeders en zusters, laten we deze week, deze dagen, ons hart voor hem openen in gebed. Met de gekruisigde en met het evangelie. Vergeet het niet. De gekruisigde en het evangelie. En dit zal de huiselijke liturgie zijn. Laten we ons hele hart voor hem openen in het gebed. Laten we zijn blik op ons richten, laten richten en begrijpen dat we niet alleen zijn, maar bemind. Want de Heer laat ons niet in de steek en vergeet ons nooit. En met deze gedachten wens ik u een heilige goede week en een zalig Pasen.
En con questi pensieri vi auguro una santa settimana e una santa Pasqua.
Sterke woorden van Paus Franciscus opnieuw en die ons zeker uitnodigen om in deze dagen, en we moeten dat horen, die oproep van onze heilige Vader. Neem het kruisbeeld bij u en het evangelie. Sla het evangelie open en lees wat God aan u wil geven in deze tijd. Deze raadgeving, die komt van de opvolger van de heilige Petrus, is niet zomaar. Het is echt een opdracht die ook wij in deze tijd mogen opnemen. We gaan samen met paus Franciscus het Angelus bidden. Daarna kom ik nog kort even bij u terug met nog enkele berichtgevingen. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni e feciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment en tot besluit van onze aflevering van Radio Vaticaan heb ik nog twee berichtgevingen voor u. Eentje heeft te maken met een audiëntie die werd verleend aan de kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer. Hij is de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. En in samenspraak met de kardinaal heeft de paus besloten een nieuwe commissie op te richten om dus het vrouwelijke diaconaat te bestuderen. Betekent concreet dat er inderdaad in, als ik mij niet vergis, de brieven van de heilige Paulus en in de handelingen der apostelen sprake is van diaconessen, maar men is historisch niet helemaal zeker of de paus vindt dat daar nog meer onderzoek moet naar gebeuren, wat de functie was van die diaconessen. Omdat de paus zeker geen enkele vraag uit de weg wil gaan, heeft hij dus besloten om dit degelijk te laten onderzoeken. Dat gebeurde eerder al onder de heilige paus Johannes Paulus II, is een tweede keer ondernomen onder het pontificaat van paus Franciscus, maar men heeft dan op het einde eigenlijk kwam men niet tot een besluit. Er ontbreken een beetje historische bronnen om tot een goed besluit te kunnen komen. En daarom heeft de paus besloten om nog meer experts samen te roepen. Misschien dat daar een definitiever antwoord kan uitkomen. Dat hoort u zeker ook tijdens Radio Vaticaan. Mochten daar eventueel publicaties over zijn, mocht daar berichtgeving over zijn, over die commissie. En dan een tweede bericht nog dat afkomstig was uit het Vaticaan. Dat is dat men inderdaad moet bevestigen dat een andere medewerker van de Heilige Stoel, die in de eerste helft van maart buiten Rome was gereisd om zieke familieleden te helpen, ook positief getest is op coronavirus. Na de eerste symptomen werd de persoon in kwestie ter plaatse opgenomen, zonder dat hij teruggekeerd is naar Rome, en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De mensen die binnen Vaticaanstad positief werden getest op COVID-19, gaat dus over medewerkers van de Heilige Stoel, zijn er in totaal nu 8. De woordvoerder, Matteo Bruni, zei ook nog dat hij kan bevestigen dat 2 van hen genezen zijn, 1 ontslagen uit het ziekenhuis en op weg naar herstel, 2 nog steeds in het ziekenhuis liggen en in behandeling zijn, en 3 in afzondering zijn, maar geen symptomen vertonen. Dus er zijn geen zware gevallen van coronabesmetting bekend binnen het Vaticaan. Maar ondertussen zijn er dus 8 geworden. En natuurlijk doet men er alles aan om zoveel mogelijk ook social distancing toe te passen in het Vaticaan. Zo weet ik dat verschillende congregaties en dergelijke, heel veel vergaderingen niet langer doorgaan. Alles wat niet essentieel is, is ook geschrapt. Enkel het meest essentiële gaat nog door en dan veel ook nog via videoconferentie en dergelijke meer. Dus ook in het Vaticaan doet men zijn best om die maatregelen te volgen. Mag toch niet vergeten, het is een kleine staat misschien, maar er werken toch heel wat mensen. Een niet klein percentage trouwens van gevorderde leeftijd. En we weten dat die leeftijdscategorie een groter risico loopt. En uiteraard willen we daarbij ook denken aan de gezondheid van de Heilige Vader. Zeker reden om te blijven bidden, dierbare luisteraars van Radio Maria, voor de intenties van Paus Franciscus, voor zijn welzijn en voor het welzijn van alle priesters en een ieder natuurlijk die getroffen is door deze crisissituatie. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik heb voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ik dank u van ganser harte en wens u nog een bijzonder fijne dag toe.